Dat zien we dan. Gaat u gaan, mevrouw Koot.
Ja, voorzitter, Groen-Zwart wil natuurlijk ook heel graag meegeven hoe wij in dit verhaal staan. Ik wil de gemeenteraad een genuanceerd verhaal meegeven. Meneer Hercules, wij zijn vol ambitie begonnen. De gemeenteraad is vol ambitie begonnen aan het cultuurhuis in een tijd dat geld nog gratis was. Het zit ons
niet mee.
Niet mee. Op dit moment constateer ik dat alle deelnemers van het Thijshuis onderdak zijn. Ik constateer dat alle dorpshuizen, dat alle dorpen een dorpshuis hebben.
Behalve de burger.
De burger heeft de burenton, dat is ook een. En ook nog de Witte Engel. Goed, daar kan je over discussiëren. Even een pas op de plaats is dus mogelijk. Misschien moeten we de tering naar de nering zetten. Hart voor Texel constateert: het cultuurhuis is voor alle Texelaars. Dus misschien ligt het antwoord op ons dilemma
bij de
Texelaars. Ik ben daar eigenlijk best wel van gecharmeerd. Het lijkt mij zo ontzettend logisch om dit dilemma, deze toename van financiën die er gevraagd worden, die tenslotte door de Texelaars opgebracht moeten worden, een cultuurhuis wat voor hun ook gebouwd wordt, om die vraag bij de inwoners neer te leggen. Ik ben daar eigenlijk een heel groot voorstander van. Dus ik zou graag willen weten of we dit niet op korte termijn kunnen organiseren.
Dank u wel. Ik zie bij GroenLinks nu ook twee handen omhoog gaan. En aangezien ik bij één heb toegelaten, kan ik het bij de ander niet toelaten. Dus meneer Soyer, u krijgt het woord van mij. Maar ik ga het hierna niet meer doen, nee.
Alleen een hele korte vraag aan mevrouw Koot. Bent u bereid om in dat geval wel de mening van de samenleving te accepteren en niet het eindconclusie zelf te willen maken?
Mevrouw Koot, heel kort, want ik denk dat dit hypothetisch is. Want als u dat zou willen, moeten we een voorstel ingaan dienen in die richting. En dan moeten we inderdaad dan een besluit over gaan nemen.
Ik zou dat voorstel voor de komende raadsvergadering in kunnen dienen. En dan met het voorstel om een referendum te organiseren over het cultuurhuis. En ik denk als de meerderheid van de gemeenteraad daarmee instemt, dat misschien echt nog niet zo'n verkeerde gedachte is. Dat we dan een uitslag hebben waar we mee verder kunnen. En het antwoord is dus ja.
Dan wachten we uw voorstel af. Meneer Hercules, u het woord.
Ja, voorzitter, tweede ronde. Ik wou mee beginnen dat ik, meneer Kooijman, altijd graag met u in de discussie wil. Dus doe dat met plezier. Dus de uitnodiging ligt er om toch niet altijd af te breken. Koffie drinken, nee, gewoon uit discussie te maken hier in het openbaar. Ja, dit is een marktwerking. Dit is wat er gebeurt in de markt. En daarom moeten we nu meer gaan betalen voor iets wat we in onze ambities hebben vastgesteld. In het algemeen ben ik toch blij dat iedereen wel positief is over cultuurcentra. En ziet dat het belangrijk is. Maar bij sommigen ligt die ambitie misschien wat lager dan bij anderen. Ik hou het verder kort. Het ging er net over schaaphoed. De heer Boon als antwoord. Ik wil hem parafraseren. Als je zuinig wilt zijn op de toekomst van leefbaarheid, dan moet je niet zuinig zijn op je centen.
Oké, iemand anders op dit moment nog? Want dan ga ik echt dit punt nu afsluiten. Meneer Albers, aan u het laatste woord. En dan.
Dank u wel, voorzitter, voor de eer. Nou, je moet ook zuinig zijn op je eiland en je inwoners, meneer Hercules. Ik wil even terugkomen op de opmerking van de heer Hercules over het cultuurcentrum. Wij noemen hem in de wandelgangen ook wel cultuurpaleis. dat dat de levensvreugde of de kwaliteit en van leven op Texel zou bepalen. Maar volgens mij is de kwaliteit van leven van Texelaars en mensen die hier komen, toeristen wonen, werken, et cetera, veel breder dan dat. En wordt die bepaald door werk, door scholing, door kinderen die naar sport kunnen. Dus om de gehele vrolijkheid van de Texelaar op te hangen aan een cultuurhuis of een Texelhuis, dat vind ik naar wat ver gezocht. En laat ik afsluiten dat wij als VVD ook niet tegen cultuur zijn. Ik heb stiekem genoten van het gitaarspel van de heer Hercules 10 jaar lang. Alleen ambitie is wel iets anders dan realiteitszin. En het woord ambitie is natuurlijk makkelijk om te gebruiken, omdat dat in 2019 is vastgesteld. Maar in de jaren zou men ook wat realiteitszin moeten kunnen ontwikkelen. En op die route zitten wij meer. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Hercules, ik denk niet dat u beiden ook maar een steek dichter bij elkaar komt. En ik had meneer Albers het laatste woord. U mag het corrigeren, maar ik echt kort.
Voorzitter, ik heb nooit gezegd dat de levensvreugde of de vrolijkheid van de Texelaars alleen maar zijn verbonden met het cultuurcentrum. Ik heb me geschaard achter het pleidooi van de wethouder die zegt dat wij in de breedte investeren in de leefbaarheid voor de toekomst. En dat het cultuurcentrum is daar een belangrijke schakel in. Als u het daar niet mee eens bent, prima, maar u moet mijn woorden niet verkeerd gebruiken of verdraaien.
Goed, de rest gaat inderdaad. Dan kunnen jullie de zwaarden scherpen. Ik neem aan dat dit een bespreekstuk wordt. Goh. We gaan naar agenda punt 7. De kadersubsidie BCF Stichting Texels Museum. Op basis van gemeentelijke kader en beleidsstukken en in het overleg met STM zijn kaders geformuleerd voor de subsidie aan STM voor de periode 2024 tot 2027. Deze kaders vormen de basis voor de nadere afspraken in de uitvoeringsovereenkomst die aan deze subsidie gekoppeld wordt. Groen-Zwart heeft hier een amendement ingediend. Wilt u dat eerst verwoorden of gaan we eerst even naar de vragenronde? Gaat u gang.
Dank u wel. Voorzitter, allereerst de Texelse musea die zijn belangrijk voor Texel en dat wordt helemaal onderkend. En het feit dat ik een amendement indien wil niet zeggen dat ik niet achter de Texelse musea sta. Het amendement gaat over twee punten uit het contract wat er opgesteld gaat worden die naar mijn mening niet in dat contract thuis horen. Maar misschien wellicht ergens anders. Het eerste punt is de doel om de doelstelling op te nemen vrije tijdsbesteding voor de jeugd te gaan regelen. Voorzitter, dat is geen doelstelling voor een museum. Ik denk dat dat thuis hoort bij Young Forever. Er staat ook in het stuk, neem contact op met Young Forever om hierover te gaan praten. Door dit soort doelstellingen in een afspraak met een museum op te nemen, doe je aan doelenvervaging en raakt de aandacht afgeleid van waar je eigenlijk je beleid op wil richten met een museum. Dus vandaar mijn voorstel om die doelstelling, die prestatiedoelstelling, vrije tijdsbesteding voor de jeugd, om die eruit te halen. En het staat het college natuurlijk volledig vrij om hem vervolgens in te brengen bij Young Forever of in de programmabegroting. Maar vertroebel je doelstellingen voor ons museumbeleid hier niet mee. Het tweede punt is het voorstel om 2 jaar op rij 90.000 euro beschikbaar te stellen om om te gaan schiften en te gaan ordenen in de verzamelingen. Daar is almachtig op werk in te doen. En ze denken dat ze het in 2 jaar kunnen, maar het zou ook zo kunnen zijn dat het niet lukt. Maar na die 2 jaar willen ze kijken hoe dat uitpakt. Ik ben het er helemaal mee eens dat we daar geld voor beschikbaar stellen. Maar nogmaals, doe dat dan in een los voorstel in de programmabegroting straks, 2 jaar lang 90.000. En plaats dit niet in een contractfinanciering die voor 4 jaar is. Waarvan je op voorhand eigenlijk zegt van ja, dit gaan we de komende 4 jaar doen. Dat hoort daar gewoon niet. Dat zijn mijn 2 punten die ik graag in dit amendement naar voren breng en aan de Raad voorleg.
Dank u wel. Dan ga ik eerst even een rondje doen. Wie wil er reageren op het amendement van Groen-Zwart? Op dit moment, u mag het straks ook meenemen in uw algemene verwoordingen over dit voorstel. Dan kijk ik even of er iemand vragen heeft. Meneer Hoogrijden, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Cultuur heeft een grote maatschappelijke financiële impact. De directeur van de museumvereniging adviseert goed te kijken naar de binding en de identiteit van een museum met de gemeente, Texel. Kleine musea hebben ook een toegevoegde waarde op ons eiland. De verantwoordelijkheid van onze gemeente, dus onze gemeenteraad om musea in stand te houden en daar waar gewenst toekomstgericht beleid te voeren. Is het, en dan komt de vraag, is het college bereid om een lange termijnvisie op te stellen ten aanzien van het musea op Texel en dat ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen, zodat we niet elke keer een ad hoc beleid hebben?
Dank u wel. Nog meer vragen, mevrouw Visser, dan mevrouw White?
Ja, ik heb vragen aan mevrouw Koot. Die had het over de doelen van het museum. En ik denk dat die vaak prachtig omschreven zijn. Maar dat het niet de bedoeling is dat wij als gemeenteraad doelen van een museum gaan beïnvloeden. Wij gaan wel over het doel van onze gemeente. En een onderdeel daarvan is dat we een goede, laagdrempelige, vrije tijdsbesteding willen voor onze jeugd. Dat wij die onderbrengen bij Young Forever is heel voor de hand liggend, denk ik. Maar ik denk dat er echt veel en veel meer mogelijkheden zijn en dat het onderbrengen bij een musea waar je toch een BCF-contract mee afsluit heel goed tot die mogelijkheden moet behoren. Dus ik vraag me af waar ik mevrouw Koot niet goed begrijp.
Mevrouw Koot, noteert u de vraag even en dan kom ik straks ook bij u terug. Mevrouw Wijd.
Ja, ik lees hier dat de gemeentelijke uitgangspunten en beleidsdoelen zijn dat wij willen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 met sport en culturele activiteiten kunnen meedoen zonder hinder van, tussen twee haakjes, financiële drempels. Wij willen dat er voldoende en divers aanbod is van culturele evenementen en dat onze cultuurhistorische elementen behouden blijven. Dat is het uitgangspunt van de gemeente. Dus ik snap het ook niet.
Een tweede vraag voor mevrouw Koots. Andere vragen over het stuk zelf aan de wethouder? Meneer Kooijman.
Ja, voorzitter. En het gaat eigenlijk specifiek over punt 3. Dat gaat over de Texelse Museumpas. En daar is nu het voorstel om structureel een budget beschikbaar te stellen van 41.200 in het programma de begroting van 2024. Maar in het verleden, en misschien kan de wethouder mij daarover bijpraten, was die museumpas gratis voor Tesla's, want die Tesla's waren een beetje de ambassadeurs, voor die musea. En was er toen ook daar een bedrag voor of niet? En als dat niet zo is, waarom gaan we daar nu nou zo'n stevig bedrag voor inzetten? Dat was de vraag.
Dan heb ik 2 vragen voor de wethouder, die ga ik eerst laten beantwoorden. Meneer Kieft en u het woord. Lange termijn visie en de Texelse Museumpas.
Voorzitter, de vraag van de heer Hoogrijden. Wat ik wil toezeggen is dat we even een korte schets maken van wat wij over mogelijk museumbeleid of daaraan verwant al hebben. En dat we aan de hand daarvan de vraag aan u voorleggen wat u daar verder aan beleid op geformuleerd zou willen hebben. Want er ligt natuurlijk in een aantal stukken ligt al het een en ander. Voordat we gelijk aan een hele nieuwe beleidsnota beginnen, willen we dat even verzamelen en met u overleggen van wat dan de wens is voor een breder verhaal. De vraag van meneer Kooijman, de Tessense Museumpas. Inderdaad, die is een aantal jaar geleden ingesteld. Er zijn nu iets van 6500 van die passen in omloop. En daar was destijds een bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld voor alle musea samen. De Stichting Tessens Museum heeft destijds gezegd van als wij ons deel opeisen daarvan, dan krijgen de anderen vrijwel niks gezien de getalsverhoudingen. Dus dat is, bedrag is beschikbaar gebleven voor de andere musea. We hebben daar vrij recent op basis van een goed onderbouwd voorstel van de kleinere musea, om ze zo even samen te vatten, deze deal ingemaakt dat die 10.000 euro onder die kleinere musea wordt verdeeld tegen een vergoeding van 80% van de entreeprijs, de gemiddelde entreeprijs. Omdat wij als college vinden dat je kan niet zeggen van we geven jullie aan de ene kant subsidie en aan de andere kant halen we een stukje af omdat wij die pas van Tesla's gratis willen hebben. Dus we hebben eigenlijk dat willen corrigeren in het beleid. Dat hebben we daarmee gedaan en vervolgens ligt natuurlijk ook de vraag op tafel bij Stichting Tessens Museum gezien de aantallen van die museumpas. En nu wij met de BCF alles opnieuw herijken, dat geldt natuurlijk ook voor Stichting Tessens Museum. En zo komen wij aan die bedragen en die aantallen. De aantallen zitten in het stuk zelf verwerkt.
Meneer Hoogrein, u had nog even een extra vraag.
Nou, geen vraag direct. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder. Die handschoen nemen we graag op. En wij nodigen bij deze ook andere fracties uit om een input te kunnen leveren.
Dank u wel. Dan ga ik even naar mevrouw Koot. Ik kom straks bij u, meneer Schuilinga, om haar vragen te laten beantwoorden. Gaat u gang.
Voorzitter, ik heb de doelstellingen van de musea opgezocht. De doelstellingen zoals de musea zelf formuleren, daar staat niet bij het geven van laagdrempelig vrije tijdsaanbod voor jongeren. Natuurlijk begrijp ik helemaal en ik kan dat ook omarmen, de ambitie van het college en van de coalitie om daar iets aan te doen. Prima. En ik denk dat ik daar ook helemaal voor ben. Daar is het punt niet. Maar het punt is dat het gewoon niet op deze plek hoort. De contractfinanciering met de Stichting Tessels Museum, dat gaat over de doelstellingen die de musea hebben en die ze en het beleid wat ze in samenwerking met de gemeente gaan uitvoeren. En ik ben het dus niet eens met mevrouw Visser dat we dat zomaar bij die musea moeten neerleggen. Ik denk dat je het moet houden op de plek waar het hoort.
Mevrouw Visser, de wethouder wil zo ook even reageren.
Ja, dank u wel. Wat ik bedoelde te zeggen is dat ik normaal gesproken geen invloed kan hebben op de doelen van een museum. Maar nu zit in de zaal een directeur van Stichting Tessens Museum. Ik kan haar meegeven, doe onder die doelstelling één regeltje. Ik doe ook activiteiten voor jongeren en u zit garant.
De wethouder, meneer Kieft.
Ja, voorzitter, dan neem ik gelijk de reactie van het college op het amendement maar even mee. Mevrouw Koot, beleidgestuurde contractfinanciering gaat niet over doelstellingen van musea, maar gaat over doelstellingen van de gemeente. Wij beleggen via de formule van beleidsgestuurde contractfinanciering uitvoering van de doelen van deze raad, niet in deze organisatie, maar bij maatschappelijke organisaties die daaraan verwante dingen doen. Daarmee versterken wij de organisatie van die maatschappelijke organisaties en wij bereiken onze doelen. Dat is de essentie van beleidsgestuurde contractfinanciering. Dus daar kan ik heel kort over zijn. U rekent het af op de doelstelling van het museum. Dat is onjuist. U moet het afrekenen op de doelstelling van de gemeente. En dat totale overzicht zit bij de stukken. Dat is heel goed gemotiveerd. Er is ook opnieuw bij deze herijking van deze BCF alle gemeentelijke documenten doorgeakkerd, coalitieakkoord doorgeakkerd, college-uitvoeringsprogramma doorgeakkerd om te kijken van wat is nou logisch om vanuit dat principe dat gemeentelijke doelen buiten de organisatie belegd wordt, om hierop aan te vullen. Zo komen wij op deze jeugdactiviteit. Dat is één. Twee is dat een BCF wordt meestal voor een aantal jaren afgesloten. Maar hij is behoorlijk vormvrij. Je kunt combinaties maken van dingen die je voor 4 jaar afspreekt, dingen die je voor 1 jaar afspreekt, dingen die je voor 2 jaar afspreekt. Dus de logica die u meent te herkennen in het BCF-systematiek, die herkennen wij volledig niet.
Dank u wel, mevrouw Koot.
Ja, ik denk dat, dat ik niet goed begrepen word, om eerlijk te wezen. Want wat ik bedoel is dat we hebben een Young Forever. We hebben ook met een Young Forever een BCF, een beleidsgestuurde contractfinanciering. Als je het nou hebt over laagdrempelig vrije tijdsaanbod voor jongeren en je zou dat aan een willekeurige iemand vragen, dan kan je toch ook aan Young Forever vragen: ga bij de musea langs en combineer daar een aantal laagdrempelige vrije tijdsaanbodmogelijkheden voor jongeren. Dat is een veel logischer insteek dan het bij de musea te leggen. Dat is wat ik bedoel, maar ik begrijp dat ik dat niet echt over weet te brengen, helaas.
Dank u wel. Ik had meneer Schuilinga nog op mijn papiertje staan en meneer Hoogrijde. Gaat u gewoon, meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, het is in ieder geval even duidelijker geworden naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. We hebben dus nu een nieuw beleid waar compleet nieuwe ingrediënten in gestopt zijn ten opzichte van het vorige BCF-contract. Onder andere sport, cultuur en dergelijke, gemengd met museale dingen. Ik zat er een beetje tegenaan te kijken of we om één keer een 30% verhoging voor de uitkering. De doelstelling onderling, de puntjes, zijn ons wel duidelijk. En de vraag is, zijn de andere financiers van het STM, gaan die ook mee met een 30% hogere bijdrage? En wat mij opviel afgelopen week, dat was een rip die wij van u ontvangen hebben. Fantastisch. Een spuksubsidie. Omtrent bewegen, cultuur, gezondheid en sociale basis 2023-2026. Het heet ook wel GALA, oftewel gezond en actief levenakkoord. Dat paste precies hierin. En dan krijgen wij €235.000 extra per jaar voor. Dat past hier ook precies in. En het is mooi afgedekt. We hoeven niet in een algemene reserve te komen. Dat dacht ik, of bent u er nu mee eens?
Daar kwam de vraag nog achteraan. Meneer Hoogrijde.
Ja, het is omdat wij een woordvoerder per fractie hebben. Lees ik nu voor wat mijn fractievoorzitter mij toebedeelt. Scholen moeten nu een educatief plan aanbieden aan de leerlingen. Daar staat vast. En dat gebeurt nu ook in samenwerking met Tessels Museum, mevrouw Koot.
Dat was meer een mededeling. Dan geef ik nu even de heer Kieft het woord om de vraag van meneer Schuilinga te beantwoorden. Gaat uw gang.
Voorzitter, dat waren twee vragen. Of de andere financiers van de Stichting Tessels Musea ook 30% oplossen. Voorzitter, dat weet ik niet. Het zijn er niet zo heel veel die dat structureel doen. Het grootste deel van de inkomsten bij deze stichting komt bij de bezoekersgelden vandaan, dus de entreegelden. Dat maakt ze uiteraard ook kwetsbaar in deze economische sector. Dus dat antwoord moet ik u schuldig blijven. En de SPUC-subsidie die is heel strak beschreven door het Rijk wat daar wel en niet in mag. En dit zit daar volgens mij niet in.
Meneer Schuilinga.
Dat had ik een beetje verwacht als antwoord. Maar ik vind het zo verbazingwekkend dat er meteen in staat voor 2023 geven wij die €235.000 al uit aan het bestaand beleid van de gemeente Texel. Dan zou ik zeggen, nou, dat kunnen we dan mooi combineren. Maar dat wordt wel uitgegeven. Terwijl u zegt van, hé, het is helemaal specifiek. Maar goed.
En meneer collectief daar nog op reageren? Ja, gaat
nou, u mag ervan uitgaan dat als er iets te combineren valt, zullen we dat uiteraard doen. Als dat voldoende antwoord is op uw opmerking.
Dat is voldoende antwoord. Mevrouw Visser, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Langs. Een vraag aan de overige fracties. Eerder gebeurde het wel dat de raad langs de musea ging. Ik sta er open voor en ik vraag me af wat de rest daarvan vindt.
Ik kijk gewoon rond en ik zie instemmend geknik. Dus ik denk dat u al een positief antwoord op uw vraag heeft. Heeft iemand anders nog dringende, prangende vragen over dit onderwerp of wil inhoudelijk hier nog iets over kwijt? Dan wordt het wel een bespreekstuk, want er is een amendement ingediend. Ja, gaan we naar agenda punt 8. Oh, mevrouw Koots, gaat u gang.
Ik ben even het spoor bijster. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Hogerheide. Het is al oud beleid dat de musea samen met de scholen een taak vervullen over wat de musea aanbieden en dat in samenwerking met de scholen regelen. Dat lijkt mij toch iets heel anders dan dat je als museum vrije tijdsbesteding gaat aanbieden aan jongeren. Ik bedoel, in het eerste geval zit er altijd de museale boodschap van kijk eens wat een mooie natuur en nou ja, noem maar op. Hè. En in het geval van een vrije tijdsbesteding, dan is dat toch iets heel vrijblijvends en iets heel weinig cultureels, stel ik me daar om eerlijk te wezen bij voor. Maar ik zie die twee dingen niet bij elkaar.
Sorry, mevrouw Koot. Ik had heel even overleg over de zinsnede vrije tijdsbesteding, hoe ik die moest zien. Maar nu, de wethouder zegt, die past juist in het eilandsmodel. Vandaar. Dan hebben we hem misschien voor elkaar.
Hoe weet ik
zo? Oké. Ja. Misschien scheelt dat een hoop onduidelijkheid richting
Ik ben er helemaal uit, dank u wel.
Graag gedaan. Ga ik dit agendapunt afsluiten? Ja. Besteedstuk, omdat er nog steeds een amendement ligt. Dan gaan we naar agenda punt 8. De compensatie extra energielasten van maatschappelijke organisaties. Wie heeft over dit stuk vragen? Ja, ik zie diverse meneer. Ik begin met mevrouw Dros en dan ga ik naar meneer Huisman.
Ja, dank u voorzitter. Op zich prachtig dat we bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties die het moeilijk hebben om de energielasten te bekostigen. Wij hadden alleen één puntje bij de categorie, de groep 3, de overige maatschappelijke, culturele en of sportorganisaties. Die krijgen allemaal een generiek bedrag van €5.000. En wij vroegen ons af waarom daarvoor gekozen was. En waarom niet bijvoorbeeld een percentage van hun energielasten? Omdat er toch wel een beetje een verschil is tussen
de
Tesselse Model Spoorclub en Scouting Tessel bijvoorbeeld.
Duidelijke vraag, meneer Huisman.
Ja, gelijke strekking. Want de eerste reactie binnen onze steunfractie was of de voorgestelde verdeling wel een eerlijke is. Er staan verenigingen tussen waarbij €5.000 wel een hele grote compensatie voor energieverbruik lijkt, zeg ik erbij. En de vraag is, waar is die compensatie op gebaseerd? En heeft het college niet een categorie 4 overwogen? En een andere vraag is, we hebben nu een categorie, een lijst met verenigingen die zich hebben aangemeld naar aanleiding van verzoeken van de gemeente. Maar wat gebeurt er nu als er zich alsnog een vereniging of verenigingen aanspraak willen maken op deze eenmalige regeling? Dit zijn zover de vragen.
Dank u wel. Iemand anders op dit moment nog vragen? Mevrouw Koot.
Ik mis de kerken. Klopt dat? Of is dat ergens logisch? Kunt u me dat uitleggen?
Dank u. Andere vragen nog? Sorry. Dan ga ik op dit moment naar De burgemeester, denk ik. Wie? Nee, meneer Kieft. Gaat gaan.
Zoals u in dit stuk kunt lezen, is dit eigenlijk een heel pragmatische aanpak van een heel lastige kwestie. Al die maatschappelijke organisaties zijn nogal verschillend. Er zijn ook diverse opmerkingen over gemaakt. Er is vanuit de Raad een aantal keren aangedrongen op van kom nou op met die regeling. En uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en gezegd van we gaan dit inderdaad heel praktisch oplossen. Een bepaalde categorisering, 1, 2, 3. De eerste is die clubs waar wij al een financiële relatie mee hebben in de zin van een BCF. Die gaan wij ook achteraf verrekenen ten opzichte van de echte uitgaven. Dus daar gaat het ook over grotere bedragen. En zo is dit stuk opgebouwd. En naar het gevoel van het college komt dit gemiddeld gesproken wel goed op deze manier. Dus het is een praktische afweging. We kunnen in elke organisatie in alle stukken gaan duiden. Daar moeten heel veel ambtenaren in gestoken worden. Daar moeten mensen misschien zelfs nog wel jaarverslagjes en rekeningen voor gaan zitten maken om tot sommetjes te komen. Dus wij hopen en verwachten dat op deze manier dat gemiddeld goed zit. Dat is het antwoord op de vraag van GroenLinks. De heer Huisman heb ik dan die vraagt, is er een categorie 4? Bedoelt u daarmee mogelijke spuitenplanten? Als categorie?
Nou, dat is dan categorie 5. Ja. Wat ik bedoel met categorie 4, ik kan mij, als ik het lijstje zo bekijk, kan ik mij voorstellen dat de enige vereniging, 5000 euro, dat voor de enige vereniging dat redelijk bedrag is, maar dat dat voor de andere vereniging een bovenmodaal bedrag is. En nou, daar ben ik eigenlijk naar op zoek.
Ja, dan geef ik hetzelfde antwoord wat ik net gaf. Wij hebben de inschatting gemaakt. Komt dit bij benadering tegemoet aan de redelijkheid die u zou willen bieden aan de verschillende organisaties? En het antwoord wat ons betreft is op dat punt ja. U vroeg ook spijt op tante. Er is bij alle organisaties waar wij contacten mee hebben in het maatschappelijk veld die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, er is contact mee opgenomen. Er is ook over gepubliceerd geweest. En dat was ook mijn eerste vraag toen ik dit voorstel voor het eerst voor mijn neus kreeg. Dit was het antwoord en ik denk dat dat een heel adequaat antwoord is. Dat is dan jammer. En dan zien we misschien volgend jaar wel verder als daar problemen zijn. We weten niet wat de komende winter gaat brengen. Maar dat zijn de afwegingen dit geweest. Nu snel afronden, praktisch bekijken en zo doen. Dan heb ik nog de vraag over kerken. Kerken zijn in dit opzicht niet benaderd. Daar hebben wij volgens mij ook geen financiële relaties mee in organisatorische of subsidietechnische zin. Ook niet in andere zin in beleid. Dus die zitten hier niet bij.
Dank u wel. Ik zag nog een nabrander bij mevrouw White. Gaat uw gang.
Nou, is het waar dat al die mensen van die die dorpshuizen en zo, dat die allemaal een formulier hebben moeten invullen vooraf met hun extra kosten?
Meneer Kieft.
Waarom denkt u dat het waar zou moeten zijn?
Omdat ik dat ergens gelezen heb, maar ik ben nog niet zo thuis met deze, dus ik kan het niet zo gauw vinden. Maar ik dacht dat ze allemaal een formulier hebben moeten invullen, inbrengen, waarvoor zij In aanmerking wilde komen voor een tegemoetkoming.
Ik kijk even naar achter in de zaal.
Ze hebben allemaal ook aangedaan.
Oh, nou, zie je. Dank je wel. Dus als je dat nou keer twee zou doen, dan zou het toch ook handig zijn? Dan,
meneer Kieft.
Wat u uit dit antwoord...
Microfoon.
Sorry. Wat ik bedoel is, als ik 100 euro extra moet geven aan mijn energie. En ik doe dat op dat formulier wat die mevrouw daar net zegt. En jullie doen dat keer twee, dan ben je toch ook klaar? Dan is het toch de ene 500, de andere 30. Zo moeilijk is dat toch niet? Of ja, nou, misschien ben ik wel nog eenvoudiger dan ik dacht.
Microfoon, ja. Meneer Kieft.
Nou, voorzitter, volgens mij heb ik voldoende toegelicht hoe we het gedaan hebben. Dus daar kan ik niet zoveel aan toevoegen.
Ja, dat had inderdaad anders gekund. Ja, maar daar heeft u niet voor gekozen. Ja, zo zei het.
Meneer Van Troost.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook de voorgangers voor hun inbreng. Maar ik hoor net de kerkelijke organisatie. Die doen niet mee, maar daar hebben we geen binding mee. Maar ik hoorde achter mij wel fluisteren. En die torens dan, die wel meegaan in het beleid, die horen toch bij de kerk?
Dat klopt, voorzitter. Torens horen bij de kerk, maar die worden zelden verwarmd. Dus dat is in dit geval volgens mij niet zo'n relevant onderdeel van de kerkelijke organisatie.
Dank u wel, meneer Huisman. Eigenlijk geef ik dan liever eens de woord aan mevrouw Van der Werven. Die heeft nog geen termijn gehad. Gaat u gewoon.
Dank u, voorzitter. Ja, eventjes nog verder op de vraag van mevrouw Wijd. Want op pagina 3 van het bestuurlijk advies, daar staat dus dat de maatschappelijke organisaties een melding hebben gemaakt van hun energiekosten. Maar was die opgave misschien dan om een indicatie te krijgen hoeveel de energiekosten ongeveer zou, of tenminste voor de terugbetaling? En om dan iedereen dus een gelijk evenredig bedrag terug te geven.
Meneer Kieft.
De methode die nu uiteindelijk toegepast is, uiteraard op basis van de kennis die we opgedaan hebben met al die formulieren. Dus daar denken wij dat dit een hele redelijke verdeling is.
Dan gaan we naar de tweede termijn. Meneer Huisman.
Ja, dank u wel. Nog even aanvulling op mevrouw Wijd. Ik moet zeggen, ik heb inzage gehad in de vragen die zijn gesteld. Ik kan me helemaal in vinden dat het heel veel duidelijkheid heeft geboden om met dit voorstel te komen. Dus wat dat er gaat, complimenten. Waar we ook waardering voor hebben, is de praktische aanpak van dit voorstel. Hou het simpel. En dat is ook mooi, want dat betekent dat de vrijwilligers daar niet al te veel werk aan hebben. En dat geldt ook een mindere werkbelasting voor de ambtenaren als we hiervoor kiezen. Wat we wel gaan doen is nog even de beantwoording evalueren in de fractie. En het zou best kunnen zijn dat we misschien nog een schriftelijke vraag stellen. Wat ons betreft wel een positieve standhouding, maar voor ons nog wel een bespreekstuk.
Dat is duidelijk. Ik zag dan van meneer Kooijman. Gaat uw gang.
Ja, over het gehele stuk, voorzitter. Fantastisch stuk. Hetzelfde woorden als VVD. Prima voor de pragmatische aanpak, want anders ga je weer heel veel kosten maken om alles uit te zoeken naar de energierekeningen. Ik zag nog wel, maar goed, ik ben er niet over begonnen, maar dat het Cultuurhistorisch Museum Texel wel bij de overige maatschappelijke culturele sportorganisaties zit. Maar niet onder Stichting Texel Museum, maar dat klopt ook. Alleen die bedragen die verschillen dan weer enorm. Maar daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Fantastisch stuk en prima.
Maar ik heb al één keer bespreekstuk gehoord, dus dan wordt het toch een bespreekstuk. Iemand anders nog?
Ik heb ook niet anders gezegd.
Nee. Dan wordt het een bespreekstuk. Dan gaan we naar het integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027, Eenheid Noord-Holland. Eén keer per 4 jaar stellen de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de politieeenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om haar wensen en bedenkingen via de burgemeester mee te geven aan het regionaal bestuurlijk overleg. Politie. Zijn er vragen over dit stuk? Ik zie meneer Albers, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is nou een document of een stuk waar je als ex-politieambtenaar energie van krijgt, moet ik toegeven. Ik heb het goed bestudeerd. Er staan een paar belangrijke dingen in. Motie Hermans, meer blauw op straat, noem ik dat maar even. Ik leid mijn vraag een beetje in, voorzitter. Er staat een som in één wijkagent op 5000 inwoners en een FTE-uitbreiding in de eenheden. En wat dan opvalt is dat er een keurige tabel in staat en dat het basisteam Den Helder Texel geen extra FTE's krijgt. En een vierde, een vijfde eigenlijk, is dat er een thema's zijn benoemd. En een van de thema's is het ondermijningsrisico. En daar hebben we vanuit de VVD ook al eerder vragen over gesteld, over witwaspraktijken in bungalowparken. En daar is ook nationaal onderzoek naar geweest. Dat even als inleiding. De vraag, wordt bij de verhouding van de wijkagent voor Texel rekening gehouden met 14.000 en een beetje inwoners, of met ons reële aantal, wat soms wel richting de 60.000 personen gaat op een mooie zomerdag zoals vandaag? Dat is vraag 1. En welke inspanningen worden er gedaan of gaan we doen om die verdeling van de capaciteit zo te organiseren dat ook de FTE's naar basisteam Den Helder Texel gaan. En dat wij hier uitbreiding krijgen van de BPZ of de basispolitiezorg. Waarom stel ik die vraag? Gisteravond is er langs de Pontweg bij een mevrouw een insluiper in de schuur ontdekt door haarzelf. Zij belt de politie of zij belt 112. De politie is niet bereikbaar en 2,5 uur later verschijnt de politie om 11:30 om nog even polshoogte te nemen. Nu weet ik niet wat zeg maar, de hele context van die avond was, maar het is wel een signaal over de dekking met 2 piketauto's op het eiland. En daar maak ik me al wat langer persoonlijk zorgen over, zoals u merkt. En mijn laatste vraag, die gaat even specifiek over een bepaalde politiefunctie, namelijk de officier van dienst politie, nu we ook voor de brandweer hebben, voor de GOR. Die worden verdeeld naar het aantal incidenten of het soort incidenten in de regio. Maar wij zitten in een groot gedeelte van het jaar hier met 40, 50, wat ik net zei, 60.000 inwoners. Dat is ongeveer zo groot als de gemeente in Den Helder, want het zit rond de 60.000, 64.000 inwoners. Daar lopen minimaal 2 OVD's rond. We hebben al heel lang op het eiland geen OVDP. Die komt uit Den Helder, maar bij een calamiteit vind ik, en dat is ook al een wat langere zorg van mijzelf, vind ik dat een risico. Dat zijn mijn 3 vragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie mevrouw Dros. Gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. De VVD maait gedeeltelijk het gras voor mijn voeten weg. Bij ons ook de vraag hoe het zit met die capaciteit. Want dat is de hele tijd het geval bij regionale beleidsstukken, dat het afgerekend wordt op inwoneraantal, terwijl Texel natuurlijk een heel ander gebied is en de inwoneraantal eigenlijk op dit vlak ook niet zo gelden. In ieder geval niet in de zomer. Hè. We hebben dan 3 wijkagenten, maar we hebben geen toeristenagenten bijvoorbeeld. En net als bij de ambulancedienst wordt ook niet meer gekeken naar het inwoneraantal, maar naar de bereikbaarheid of de beschikbaarheid. En de vraag is eigenlijk aan de burgemeester of er misschien wat meer een pleidooi gehouden zou kunnen worden voor dus niet te kijken naar het inwoneraantal, maar naar ja, beschikbaarheid van.
Dank u wel. Iemand anders nog vragen? Nee. Dan geef ik deze 4 vragen aan u, meneer de burgemeester. Gaat u gang.
Ja, bedankt. Bedankt ook voor de vragen. Ik zal beginnen over de capaciteit. Dat kent u uit het nieuws ook, hè? Dat is een landelijk probleem. Politieacademie zitten gelukkig vol. Dus er komt instroming, dat kunt u uit de stukken lezen. En dan wordt gekeken waar het hardste nodig is. En natuurlijk, dat noemen ze altijd heel netjes het proportionaliteitsbeginsel. Je hebt altijd te weinig capaciteit en te veel problemen, dus je moet keuzes maken. Als ik gewoon naar ons eiland kijk, dan wordt daar rekening gehouden met de toeristen. Dus wij krijgen bijstand vanuit Noord-Holland op het moment dat het hier vol zit. En ik kan ook zeggen, we hebben een aardige, rustige toeristenseizoen tot nu toe gehad. Met een mooie verlenging deze week, moet ik zeggen, qua weer. Maar daar wordt in voorzien dat er extra mensen worden ingevlogen. Dus die beschikbaarheid en de aantallen, daar wordt naar gekeken voor joh, wat gebeurt er. Maar als ik met de cijfers van Texel moet pleiten voor extra FTE, dan sta ik enorm zwak. Want gelukkig gebeurt hier relatief weinig. De impact, zeg ik altijd, hè, de maatschappelijke impact is groter. Hè. Een kleine kern hoeft maar iets te gebeuren en de impact is groter. En in een grote stad draait zich misschien om en denken van, nou, hè, dat valt al mee. Dus dan vind ik persoonlijk, daar moet je altijd naar kijken, naar de impact in de maatschappij. Maar als je het afweegt van goh, de capaciteit die we hebben, inderdaad, als we 2 piketauto's hebben, maar dat is ook heel goed, dan kan ik rustig de openbaar zeggen, nou, er zijn er gewoon vele grote gemeenten die nog maar 2 piketauto's in de avond hebben rondrijden. Dus in die zin hebben wij soms ook wel eens voordeel aan het eiland, hè, dat wij toch, net zoals bij brandweer en anderen, hè, wij hebben een capaciteit hier om die eerste slag uit te delen. Is er extra nodig? Dat geldt ook voor de OVDP, want je gaat nooit investeren op het echte risico dat als. Maar dat als, dan kunnen mensen toch redelijk snel ingevlogen worden op het moment dat je de eerste situatie maar onder controle hebt. Daar gaat het om. En dan krijgen we bijstand. Ik moet, en dat is mijn ervaring ook, dat op het moment dat er iets ernstigs gebeurt, krijg je bijstand van alle hoeken. Dan is men daar. Net zoals het bijstand nodig is in de andere gemeente, dan is het daar. En met die solidariteit en loyaliteit moeten we ook met elkaar omgaan. Dus niet auto's laten rondrijden op het moment dat er weinig is. Wel eens een toeristenseizoen extra bijstand vragen. En zo weer. Dan redden we het niet, want dan is het aantal verviervoudigd ongeveer qua inwoners. Wat we hebben, dus dan eisen we ook bijstand. Gezien de cijfers in die zin die we nu hebben, denk ik, zou het verloren zijn om tegen de andere steden in Noord-Holland te zeggen, nou, ik heb ze testen nodig, want hier en hier gebeurt zoveel. Gelukkig niet, we hebben die drie wijkagenten, die zijn wettelijk bepaald, per 5000. Overigens kan je daar vraagtekens bij stellen, want destijds heeft het kabinet besloten, die wijkagenten die komen uit de bestaande formatie. Dus we hebben er een label opgeplakt en even wijkagent. En iedereen was in de veronderstelling dat we drie extra mensen erbij kregen, maar dat hebben we gewoon omgehangen in Nederland. Maar we hebben ze. Dus ik denk, dat zijn even op hoofdlijnen de vragen die er zijn gesteld. Wij gaan overigens, die vraag is niet gesteld, maar wel apart over Texel. Want wij hebben ook nog een integraal veiligheidsplan, dus het regionale. Daar gaan we in 2024, staat ook in de stukken, gaan we inzoomen op Texel. En daar kunnen die Texelse punten ook samen met de politie nog eens ingebracht worden.
Nog één vraag die openstaat, de officier van dienst, het risico.
Die had ik beantwoord volgens mij.
Nou, die heb ik dan gemist. Mevrouw Dros.
Ik had nog een kleine verdiepende vraag. In vergelijking met de ambulancedienst bijvoorbeeld, daar zijn er twee op Texel en daar rijdt ook nog een first responder rond. We zouden er eigenlijk recht hebben op drie, zal ik maar zeggen, vanwege die beschikbaarheid, maar zo is het opgelost. Als één ambulance naar de overkant gaat, dan probeert men zo vlot mogelijk eentje hier naartoe te krijgen. Ik weet uit eigen ervaring uit de medische hoek dat er ook nog wel eens een politieeenheid met een arrestant naar de overkant gaat, omdat er geen beschikbaarheid is hier op het eiland. En geldt daar dan hetzelfde voor? Gaat er dan ook onmiddellijk weer iets terug naar het eiland om van die twee auto's die dan even één zijn weer twee te maken?
Nou, weet u daarop het antwoord?
Ja, gaat gaan. Dat gebeurt niet vaak. Ten eerste is het zo, gewoon heel praktisch. Hè? Wil je op een zaterdagavond om 12 uur 's nachts, hè, tenzij het een heel ernstig incident is, in die zin, dan brengen we naar de overkant. Hè? Dan wordt hij vastgezet. Maar je maakt inderdaad per incident de afweging, wat ga ik doen? Want op het moment dat je iemand wegbrengt, ben je mensen kwijt. Overigens geldt dat ook voor andere regio's, want de cellencomplexen liggen niet om de hoek. Dat is nergens in Nederland. Dus je bent ze minimaal 1 tot 2 uur kwijt. Dus je maakt bij elke situatie, maar dat kunnen we dadelijk bij het integraal veiligheidsplan Texel, maar dat geldt voor heel Nederland. Ze liggen niet langs de hoek, dus je bent mensen kwijt op het moment dat hebben we daar ook arrestantenvervoer voor om dat te regelen. Ja, en die zitten ook niet om de hoek, die moeten ergens vandaan komen. Dus je maakt per situatie een inschatting wat is hier nodig. Maar die auto rijdt niet automatisch terug.
Dank u wel. Iemand anders nog vragen over dit stuk? Inhoudelijk, hoe moeten we dit inderdaad doen als hamerstuk? Ja, doen we deze als hamerstuk. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we naar agenda punt 10. Elektrificering van het wagenpark gemeentewerken. Het college stelt voor om tot verdere elektrificeren van het wagenpark van gemeentewerken over te gaan. De voertuigen die voor vervanging in aanmerking komen zijn zowel diesel als elektrisch aangedreven. Deel van de voertuigen is aan vervanging toe. Deels op basis van economische afschrijving en deel op basis van technische levensduur. De mogelijkheid dient zich aan om over te gaan van fossiele brandstof naar elektrisch. En dit is een natuurlijk vervangingsmoment. Iemand vragen over dit stuk? Ik zie meneer Schuilinga, mevrouw Koot. Nog meer vragen, mevrouw Visser. Begin ik bij mevrouw Visser dit keer.
Sorry, het is eigenlijk geen vraag over het stuk, maar naar aanleiding van het stuk. Ten tijde van de behandeling van de perspectiefnota ontstond er in de auditcommissie een discussie of bepaalde kosten wel onvoorzien waren. Bijvoorbeeld het organiseren van twee verkiezingen in één jaar, terwijl dit in het geval van de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen al jaren van tevoren bekend was. Nu is hier de prachtige ambitie om over te gaan op een meer elektrisch wagenpark. In juni is bekend geworden dat de voordelen die voor elektrische auto's gelden in de vorm van een korting ten aanzien van de wegenbelasting komende jaren afgebouwd gaat worden. En dat terwijl een elektrische auto veel zwaarder is dan een niet-elektrische auto. Het elektrificeren van het wagenpark zal hierdoor wellicht duurder worden dan in eerste instantie gedacht. Ik wil het college vragen om hier bij het opstellen van de begrotingen de komende jaren al rekening mee te houden, zodat dit niet als onvoorzien, terwijl toch al jaren bekend, in een perspectiefnota opgeboekt hoeft te worden.
Dank u wel. Ik ga naar, wie had ik nou nog meer opgeschreven? Meneer Schuilinga.
Ja.
Ja, dank u voorzitter. We hebben een paar vragen. De elektrificering, met name het oplaadsysteem, moet verzwaard worden en daar zijn natuurlijk grote kosten bij. Gelukkig zit de hoofdleiding niet ver van gemeentewerken, dus het is te overzien. Maar betekent dit ook dat deze netverzwaring naar gemeente toe, dat we ook weer de zonnepanelen op de Zouthal krijgen, die de vorige keer vergeten waren. Dan hebben we nog een andere punt. Er gaan 5 dieselauto's in de verkoop en 2 elektrische. Per wanneer worden die in de verkoop gedaan? En dan de laatste vraag. Het van mevrouw Visser ook al meldt. Er staat een voorbeeld. Een fossiele auto heeft een aanschafwaarde van 41.000. Het alternatief, een elektrische, heeft een prijs van 45.000. Dat kan ik niet helemaal uit mijn prijskaartjes plaatsen. Dat kleine verschil. Dank u.
En dan wilt u bij de laatste vraag wat weten?
Fossiel heeft een prijs van 41.000 en een elektrische van 45.000. Bij mij weten is het verschil even groter.
Dan had ik volgens mij mevrouw Koot nog staan.
Voorzitter, ik heb 4 vragen. Het zijn korte vragen hoor. De eerste vraag is bij punt 5 staat dat er een omzet is omdat de brandstofkosten vervallen en de ruim 8000 euro die er genoemd worden, die gaan dan bestemd worden voor onderhoud van de elektriciteitszuil. Zoiets. Waar het mij om gaat is, oké, de brandstofkosten vervallen. Maar is stroom gratis? Of wordt dat ook nog ergens meegenomen? Of kunt u dat toelichten waarom dat niet genoemd staat? De tweede vraag is, voor de elektrificering heb je elektriciteit nodig. Is er voldoende elektriciteit beschikbaar? Omdat we natuurlijk de afgelopen tijd veel gehoord hebben over de grens voor het eiland. En de tweede vraag, of vervolgvraag daarop, wordt die elektriciteit duurzaam opgewekt? Want ik denk, als de gebruikte elektriciteit voor de elektrificering niet duurzaam wordt opgewekt, dat we misschien een beetje ons doel voorbij schieten. Dus dat zou ik graag willen weten. De vierde vraag is, de overgang moet gemaakt worden, maar zou het ook mogelijk kunnen zijn om dat via de geleidelijke weg te doen? U stelt het hiervoor met een flinke investering om het in 1 keer te doen. Kan dat ook? Ik wil nog even een algemene opmerking maken. Ik vind het nog steeds zo gek dat we onze maatschappij gaan elektrificeren. Als ik me herinner hoe ik als kind opgegroeid ben met de mededeling dat batterijen heel slecht voor het milieu zijn en dat je je echt verder moest houden van het gebruik van batterijen. En dat ik nu constateer dat we op alle mogelijke manieren proberen batterijen in onze leefomgeving te krijgen. En ik snap het gerust wel hoor, maar het is er als kind zo eigenlijk meegegeven van batterijen zijn slecht voor het milieu, dat gaan we niet doen. Dat het nog steeds voor mij een beetje moeilijk voelt om te gaan pleiten voor een elektrificering, terwijl ik echt zie dat dat moet hoor. Dat is de vraag niet. Wou ik nog even als opmerking meegeven.
Ik herken me enigszins in dat gevoel. Bij ons thuis ook. We hebben een aantal vragen. Meneer Kieft, gaat uw gang.
Veranderen is moeilijk, voorzitter. Dit als antwoord op de laatste verzuchting over batterijen. Mevrouw Visser vraagt of we in de begrotingsbehandeling straks ook even willen kijken of de mogelijke stijging van motorrijdersbelasting tot meer kosten gaat leiden. Dat gaan we uiteraard even bekijken. De vragen van de heer Schuinga, oplaadsysteem, PV-paneel, deels ook vragen van mevrouw Koot. De oplaadmogelijkheid is aanwezig bij het gemeentehuis. De bestaande oplaadmogelijkheden, daar kunnen ze het grootste deel al mee voorzien. Het moet wel uitgebreid worden en slimmer ingericht worden. Er is voldoende stroom beschikbaar. Dat is uiteraard verkend, ook met de Liander. Kan met de huidige aansluiting. En inderdaad, er wordt ook gekeken of als inderdaad het verbruik van elektriciteit toeneemt, of dan toch die zonnepanelen op die zoutloods wel weer kunnen. Dat zit in het plannetje om dat verder uit te werken. Want dan kan je je eigen elektriciteit gebruiken. Wanneer tweedehands in de verkoop? Uiteraard pas als de nieuwe aankopen beschikbaar zijn. En dat tijdstip kan over een maand zijn, maar misschien ook wel over 5 maanden. Dat hangt er vanaf van hoe de aanschaf plaatsvindt. Maar pas als de nieuwe er zijn, want anders kunnen ze niet werken. De prijsverschil tussen diesel en elektrisch. U denkt dat dat prijsverschil wat hier beschreven wordt te klein is? Het gaat wel heel hard op het ogenblik. Dus hij verrast mij op zich niet. Dan denk ik, kijk ik even naar mevrouw Koot. U zei brandstof vervalt. Had u daar een vraag aan gekoppeld?
Ja, is stroom gratis?
Oh, is stroom gratis. Oh, dat is de volgende vraag. Die had ik als volgende vraag genoteerd. Als je het zelf opwekt, moet je uiteraard investeren in zonnepanelen, maar dan is het zo goed als gratis.
Dus ons hele wagenpark gaat dan straks op eigen opgewekte stroom draaien?
Ik zou willen dat ik ja kon zeggen, maar dat kan ik natuurlijk nu niet zomaar zeggen. Voor een stukje waarschijnlijk wel. En u mag het best als ambitie neerleggen bij gemeentewerken van kijken zover je kan komen op dat punt. Dat zou een interessante uitdaging zijn.
Maar bij punt 5 zegt u dat er geld beschikbaar komt omdat er geen brandstofkosten meer zijn. Maar die worden toch dan vervangen door elektriciteitskosten? Of
ja, nee, die redenering kan ik volgen.
Ja.
En ik weet daar op dit moment niet het precieze antwoord op. Of de elektriciteitsprijs verrekend is met de vermindering van brandstofkosten. Dus zoeken we even voor u uit. Ja?
En dan stond nog of de opgewekte elektriciteit duurzaam opgewekt is.
Ja, dat weet ik. Ik was nog niet klaar met mijn vragen. Dus ja, er is voldoende elektriciteit beschikbaar. Wordt die duurzaam opgewekt? De gemeente heeft elektriciteitscontracten bij de huisvestcentrale, volgens mij. En die is voor 40%... helemaal groen, zie ik net bevestigd achter in de zaal. Die is gecertificeerd als helemaal groene energie. Dat is een verrassing blijkbaar, maar dat is dus zo. En in die zin is de redenering correct. Als je elektrisch rijdt, dan rij je duurzamer dan wanneer je fossiele brandstoffen opstrookt. Dat was uw achterliggende gedachte. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. En ja, en de laatste opmerking van u ging over oude nikkel-cadmium batterijen. Nou, of die nog bestaan, weet ik eigenlijk niet. Het gaat echt heel erg hard, die technische ontwikkeling. Dus misschien komt dat nog wel goed.
Er was nog een vraag of het ook mogelijk was dat het geleidelijk kon, het omzetten naar elektrische voertuigen.
Uiteraard kan dat geleidelijk, met deze aantekening dat er nu uitgegaan is van de technische afschrijving of de financiële afschrijving. Dat zijn natuurlijk wel logische momenten om vervangingen te doen.
De vragen naar tevredenheid beantwoord. Ja. Iemand anders nog vragen over dit onderwerp of inhoudelijk iets? Wat gaan we met dit stuk doen? Mevrouw Koten krijgt nog 1 antwoord op een kleine vraag. Moet het daarom een spreekstuk zijn of gokt u erop dat u het voor de raad binnenkrijgt?
U kijkt zo lief naar me. Ah, nou, laten we er maar een hamerstuk van maken.
Helemaal fijn, dank u wel. Oké, dan gaan we naar de ruimte voor het aankondigen van moties en initiatiefvoorstellen. Er zijn een aantal opmerkingen vandaag geplaatst door bijvoorbeeld de VVD, die met een aantal mensen aan de koffie gaat. Dus we wachten het even af. Voor de raad zullen we er in ieder geval nog wel een aantal binnenkrijgen.
Dan hadden we volgens mij geen antwoorden meer, die mondeling. Oh jawel, klopt. Ja, meneer de Hooyschuur, heeft u ondertussen antwoord? Dan ga ik u het woord geven.